volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 hoopt dominee F. van Binsbergen voor u voor te gaan. En wat de diensten volgende week zondag 22 november betreft, om 22:00 hoopt dominee K.J. Kaptein voor u voor te gaan. En om 16:30 dominee P.C. Hoek. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief weer beschikbaar. En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wat betreft de dienst van de offeranden in deze dienst, de eerste collecte is bestemd voor het landelijk jeugdwerk, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte voor het onderhoud van de kerk. En in de voorbeden, met name na de prediking, hopen wij te gedenken aan de aanslagen in Parijs, onderwijzend personeel en vrijheid van onderwijs, Christus Kerk wereldwijd, de collecte voor het landelijk jeugdwerk van de HHJO en de evangelisatie in Kralingseveer en omliggende wijken. Tot zover deze afkondigingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en niet zal laten varen het werk van zijn handen. Amen. Zingen wij gemeente nu uit Psalm 95 en daarvan het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligslot ver boven alle goon kan schenken. Wij noemden nu Psalm 95 en daarvan het tweede vers. Stellen wij ons ook dit vanmorgen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God en zingen wij na het horen van de wet uit Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai laat uw heilige geest van mij niet scheiden, want die alleen kan op het rechte spoor mij leiden, stuur mijn gang daar gij mijn zwakheid ziet. En wat er verder volgt, Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is, Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Zoeken wij nu met en voor elkaar het heilige aangezicht van God, bidden wij hem om de opening van zijn woord en van ons hart. Laat ons bidden. O almachtige, en drie enige God in de hemel. Wij danken u dat wij vanmorgen hier met de gemeente samen mogen komen in dit bedehuis. Om uw woord te horen. En om ook in het gebed met en voor elkaar uw aangezicht te zoeken. Om alle noden die wij hebben naar het lichaam en naar onze ziel voor u neer te leggen. En wij danken u, Heere, dat u het bent die ons vanmorgen hier samenbrengt. En die ons rondom uw woord vergadert. En dan bidden wij u, Heere, of wij vanmorgen ook uw stem vanuit uw woord mogen horen. Want u bent het toch die vanmorgen tot ons spreekt. Die ons hart zoekt. Die zich aan ons bekend wil maken. En Heere, dan leven wij in roerige tijden. Als wij het nieuws zo volgen, dan kan de angst ons wel eens om het hart slaan wat er in onze samenleving allemaal gaande is, dichtbij en ver weg. Ook als ons werelddeel zo is opgeschrikt door die aanslagen in Parijs, door zoveel doden en gewonden, door zoveel haat en geweld. En dan is het toch uw goedheid, Heere, die ons vanmorgen hier in alle rust in dit kerkgebouw samenbrengt. En daar willen wij uw grote naam voor danken, ook als wij meeluisteren via de kerktelefoon of op een andere wijze. Heere, dan mag het ons verwonderen dat u het bent die uw stem laat horen en die ons een ogenblik afzondert van deze rumoerige wereld. Om in alle stilte naar uw woord te luisteren. En dan weet u wat wij vanmorgen allemaal nodig hebben, Heere. Zoals wij vanmorgen hier ook in uw bedehuis zijn of meeluisteren aan de kerktelefoon. En dan bidden wij, wilt u ons hart voor uw woord openen. Opdat wij ook bemoedigd zullen worden in deze roerige tijd om weer door te gaan, om van uw naam te getuigen. En om christen te zijn in deze wereld waar alles ons spreekt van onrust en geweld. Maar mogen wij ons vanmorgen bemoedigd weten. Dat u alle dingen in uw hand hebt. En dat u alle dingen leidt. Ook al begrijpen wij dat niet. Heren, wij bidden u voor al die mensen die in Parijs zijn opgeschrikt door die aanslagen. Die mensen hebben verloren, geliefden kwijt zijn geraakt. Maar ook voor hen die in verwarring in die stad leven. Heren, wat is het een voorrecht dat wij nog in alle vrede mogen samenkomen. En anderzijds zien wij ook hoe kwetsbaar het is. Wat een kwetsbare samenleving wij hebben. Er hoeft maar iets te gebeuren. Wij bidden u, Heere, wilt u ons die rust ook blijven geven. En ook daar waar mensen nu verdrietig zijn en angstig zijn, hen bij u en bij uw woord brengen. Het is nog niet zo lang geleden, Heere, dat er in de krant stond dat u juist ook in Parijs uw gemeente bouwt. En dat daar de kerken weer volkomen met jongeren en ouderen die u zoeken. Heere, mogen zij ook vanmorgen zich getroost weten in al hun omstandigheden. En wij bidden dat niet alleen voor Parijs, maar wij weten dat op andere plaatsen in deze wereld ook oorlogen woeden. Mensen op de vlucht slaan, mensen hun leven niet zeker zijn en alles moeten verlaten om het leven te redden. Ze dienen zich ook aan onze grenzen aan, Heere. Wij bidden u, mogen wij ons hart ook voor hen openstellen en hen ontvangen. U vraagt of van ons dat wij onze naaste lief zullen hebben. Mogen zij dat ook ervaren, dat zij welkom zijn. Ook al vervult het ons met zorg, ook al weten wij niet hoe het in de samenleving zal gaan op de lange termijn, mogen wij dat ook in uw handen leggen. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. die vervolgd en verdrukt wordt. Waar zij niet durven of kunnen samenkomen vanmorgen. Of waar zij samenkomen met angst in het hart, met onrust. Heere, wij bidden u, wil ook daar uw woord zegenen. Opdat zij bemoedigd mogen worden en vertroost mogen worden en staande mogen blijven. En wij bidden u ook voor hen die vervolgen. Ook als wij horen dat u juist onder de vervolgers wilt werken. Dat daar ook mensen tot bekering komen die eerst de christenen vervolgden. En nu de naam van Christus mogen belijden. Heere, wilt u ook daar met uw woord en geest werken. Dat zij tot inkeer mogen komen en tot inzicht dat zij niet mensen vervolgen. Maar dat zij de handen en de wapens tegen u opheffen. Opdat zij hun knieën mogen buigen voor u. Heere, wil ons ook gedenken als wij vanmorgen hier in de kerk zitten. Geef dat wij uw stem mogen vernemen. Als die stem ons ook vermanen zal, dat wij dan niet onze oren zullen dichtknopen. Maar dat onze oren mogen opengaan en ons hart ook mag opengaan voor uw woord. Opdat wij mogen horen wat u vanmorgen tot ons te zeggen hebt. Ook al is het misschien een scherp woord. Dat wij dan toch mogen ervaren, Heere, dat u ons niet loslaat. Dat u ons met uw liefde achterna wandelt. En dat u ons oproept om terug te keren tot u, de bron van het leven. Geef dat de kinderen en de jongeren ook de preek en alles wat er gezegd en gezongen wordt, helder mogen hebben. En wilt u ook hun jonge harten vervullen met uw Heilige Geest, opdat zij u mogen kennen, u mogen dienen en dat ook in hun leven mogen laten zien dat zij leerjongeren, discipelen van u zijn. Die uw voetstappen mogen drukken en uw naam mogen belijden in deze ondergaande wereld. Wij bidden u voor uw kinderen die vanmorgen in de kerk zijn. U weet ook hoe zij gelegerd zijn, hoe het in hun harten is. Misschien wel aangevochten en met grote twijfels en zorgen bezet. Heere, laat dan het licht van uw woord voor hen opengaan en opgaan. Opdat ook in de duisternis van de twijfel het licht weer mag gaan schijnen en mag vallen op u, Heere Jezus Christus. En opdat ze u mogen zien opnieuw als degene die hen redt, die hen voorgaat, die hen vasthoudt en wil vervullen met zijn geest. Heere, wilt u zo uw woord vanmorgen zegenen, ook voor allen die uw naam mogen belijden in deze wereld. Wat is dat belangrijk, Heere, dat deze ondergaande wereld hoort van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Wij bidden u, wilt u dan het werk van evangelisatie en zending ook zegenen, ver weg, maar ook hier dichtbij, in de wijken rondom ons heen. Er zijn er nog zoveel, Heere, die uw stem niet kennen, die uw naam niet belijden. Mogen wij met bewogenheid vervuld zijn, om ook hen toe te brengen tot die kudde, om uw stem te vernemen, en opdat ook zij mogen gaan zien wie u bent, wat u gedaan hebt, dat u gekomen bent in deze wereld, maar dat u ook de wereld uw evangelie laat horen van ontkoming en verlossing, juist ook in deze onroerige tijd, in deze onrustige tijd. Dat er een nieuwe aarde ons wacht, waar vrede en gerechtigheid zal heersen, waar alles vervuld is van u, Heere Jezus Christus. Opdat ook ons verlangen mag zijn, om ook anderen te bewegen, u te volgen. Heere, zo bidden wij voor het werk van uw Koninkrijk wereldwijd, en ook vanmorgen hier in Kralingse Veer. Wil met uw geest onze harten bewerken. Geef ons op en onder de kansel wat wij nodig hebben, Heere. U weet dat volmaakt. En verheerlijkt u zo uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Wij openen vanmorgen de schrift in Openbaring 3. En lezen daarvan de eerste 6 versen, de brief aan de gemeente van Sardis. Openbaring 3, daarvan de eerste 6 versen, is onze schriftlezing. En deze hele brief zal ook in de prediking centraal staan. Wij lezen daar Gods woord. En schrijf aan de engel, dat is de voorganger, de dominee, van de gemeente die te Sardis is. Dit zegt, die de 7 geesten Gods heeft en de 7 sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar hebt en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij het enige weinige namen ook de Sardis die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing. Wij overdenken dus vanmorgen de brief van de gemeente van Sardis. En onder de woorden van onze tekst en boven de preek heb ik als thema geschreven: Jezus ontmaskert of hij belijdt. Jezus ontmaskert of hij belijdt. En wellicht is het u opgevallen toen u met ons meelas, dat in deze brief een aantal keren het woord naam valt. En daar heb ik ook de 3 gedachten van afgeleid. In de eerste plaats denken wij na over een valse naam uit vers 1. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. De eerste gedachte is een valse naam. In de tweede gedachte willen wij stilstaan bij vers 4. Doch gij hebt enige weinige namen, ook te Sardis. Onze tweede gedachte, weinige namen. En in de derde gedachte willen wij stilstaan bij vers 5, waarop wij opnieuw het woord naam 2 keer lezen. Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens en ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Onze derde gedachte is opgeschreven en beleden namen. Dus als thema Jezus ontmaskert of hij belijdt, in de eerste plaats valse namen, vers 1. In de tweede plaats weinige namen, vers 4. En in de derde plaats opgeschreven en beleden namen vanuit vers 5. Voordat wij erover na gaan denken, gemeente, zingen wij eerst uit Psalm 30 en daarvan de eerste 3 versen. Psalm 30 en daarvan vers 1, 2 en 3. En ondertussen zal er worden gecollecteerd voor het landelijk jeugdwerk, voor de kerk en voor het onderhoud van dit kerkgebouw. De Heere zegene u en de gave die u weer terug mag geven in zijn dienst. zingen wij straks na het amen van de preek zonder nadere aankondiging Psalm 63 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 63, vers 2 en 3, na het amen van de preek. Jezus Christus ontmaskert of hij belijdt. Een valse naam, weinige namen, opgeschreven en beleden namen. Gemeente, jongens en meisjes, vanmorgen beginnen we de preek met een vraag. En de vraag is deze: bent u of ben jij een christen? Ja, misschien zegt u, natuurlijk ben ik een christen. Ik zit in de kerk vanmorgen en ik lees het Reformatorisch Dagblad en ik stem op de juiste politieke partij en ben nog lid van de christelijke vakbond en mijn kinderen gaan naar een christelijke school. Ik zit op een christelijke school. Mijn vriendjes noemen mij een christen. Maar ben je het echt? Wat is eigenlijk een christen? Wel, zondag 12 van onze catechismus stelt die vraag ook. Waarom wordt u, waarom word jij een christen genoemd? En die zondag die geeft dan twee antwoorden daarop. In de eerste plaats is een christen iemand die door het geloof een lidmaat is van Christus. Even vrij vertaald, gemeente, betekent dat: door het geloof heb ik een relatie met de Heer Jezus Christus. En in de tweede plaats zegt de catechismus dan dat zijn zalving, de Heilige Geest waarmee de Heer Jezus Christus is gezalfd, dat ook ik daarmee gezalfd ben. Dus waarom ben ik een christen? Omdat ik door het geloof een levende relatie heb met de Heer Jezus Christus en dat ik de Heilige Geest waarmee de Heer Jezus is gezalfd ook daar zelf mee gezalfd ben. En dan ga ik in het leven drie dingen doen. Ik ga als profeet zijn naam belijden. Ik ga zijn naam verkondigen in deze wereld. Als mensen mij op school of op mijn werk vragen, waar was jij gisteren? Dan spreek ik vrijmoedig over de naam van Jezus Christus als profeet. Als priester offer ik mijn leven dagelijks aan hem op, zegt de catechismus dan. Wat betekent dat concreet? Wel, dat betekent leven naar zijn geboden. Leven in dankbaarheid vanwege de verlossing die de Heer Jezus mij heeft gegeven van al mijn zonden. Als priester. En als koning vecht ik tegen de zonde en tegen de duivel in mijn leven. Dus nogmaals, gemeente, waarom worden wij christenen genoemd? In de eerste plaats omdat wij een levende relatie met de Heer Jezus hebben. Ik door het geloof een lidmaat ben van hem, een deel van zijn lichaam, met zijn Heilige Geest gezalfd, zijn naam belijden in deze wereld, mijn leven opofferen uit dankbaarheid aan hem en vechten als koning tegen de duivel en de zonde. En dan nogmaals de vraag vanmorgen, gemeente: bent u, ben jij dan een christen als je dit zo hoort? En misschien vraagt u zich af, waarom stel je die vraag vanmorgen zo? Wel, daar in Sardis, waar deze brief aan geschreven is, daar dachten de mensen dat zij christenen waren. Dat zij een gemeente waren die leefde. Dat zij een gemeente waren die rijk gezegend waren door God. En dat zij de werken die zij deden door de week, dat die wel goed waren. En dan gaat de Heer Jezus een brief aan ze schrijven. kinderen. De woorden die wij zojuist gelezen hebben uit Openbaring en die je misschien meegelezen hebt uit je Bijbeltje, is een brief van de Heer Jezus Christus zelf. De Heer Jezus is hier aan het woord. En de Heer Jezus zegt tegen die gemeente van Sardis: jullie hebben de naam dat je leeft. De mensen om je heen die zeggen: wat een prachtige gemeente, het leeft daar, er gebeurt daar van alles. Moet je kijken hoe goed ze georganiseerd zijn, hoe die gemeente groeit wellicht en bloeit. En wat voor mooie dingen ze allemaal door de week doen, naaste liefde. En dan komt de Heer Jezus en die zegt tegen de gemeente: u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Ik kan mij zo voorstellen, kinderen, dat de dominee van de gemeente van Sardis die deze brief krijgt, dat is natuurlijk een boekrol geweest. In die tijd schreven ze nog niet op velletjes papier zoals wij dat kennen, maar in boekrollen. Dat hij die boekrol eventjes naar zich neer heeft gelegd. Wat is dit? Wat zegt de Heer Jezus nu? Mijn gemeente, de gemeente van Sardis, een dode gemeente. Voordat wij daar verder over nadenken, eerst even dit. Wat is Sardis eigenlijk voor een stad? Wel, in dat deel van het Romeinse Rijk, Klein-Azië, tegenwoordig Turkije, lagen 7 steden. En aan die 7 steden, in die 7 steden is in elke stad een gemeente. In Efeze, in Smyrna, in Pergamus, in Thyatira, in Philadelphia, in Sardis, in Laodicea. Overal zijn christelijke gemeenten ontstaan. En de Heer Jezus schrijft een brief aan die christelijke gemeenten daar in die 7 steden. En voor ons ligt vanmorgen de 5e brief aan de gemeente van Sardis. Heeft de Heer Jezus die brieven zelf geschreven, kinderen? Nee, de Heer Jezus heeft die brieven laten schrijven door Johannes. Johannes, dat weten jullie wellicht wel, die zit op dat eiland Patmos gevangen. Hij is daar naartoe verbannen en daar is de Heer Jezus hem verschenen. En de Heer Jezus heeft tegen Johannes gezegd: Johannes, je moet een boek gaan schrijven. En dat boek kennen wij als het boek Openbaring in de Bijbel. En ik ga jou een aantal dingen laten zien, Johannes, van de tijden die gaan komen. Maar voordat de Heer Jezus vertelt wat er gaat gebeuren, laat hij eerst 7 brieven schrijven. En deze brief is gericht aan de dominee van de gemeente van Sardis. Dat betekent dat woord engel van de gemeente. Wat was Sardis voor een stad? Wel, Sardis was een hele rijke stad. Er was daar ooit een koning geweest, die heette koning Croesos. En er bestond in die dagen een spreekwoord: zo rijk als Croesos. Die man die was ontzaggelijk rijk. En die stad Sardis, daar wordt ook goud gevonden in de buurt, in de rivier. Een rijke stad. Zelfs nu nog, terwijl die stad verwoest is, kan je zien dat bijvoorbeeld de synagoge van de Joden een hele rijke, grote, prachtige synagoge moet zijn geweest. En boven die stad ligt een kasteel. En dat kasteel, kinderen, dat was zo sterk gebouwd dat iedereen dacht: daar kan niemand kan dat kasteel veroveren. Niemand. Dikke muren, stevige poorten, soldaten die dat kasteel bewaakten. Maar dat kasteel was tot 2 keer toe wel veroverd. Hoe kwam dat? Dat kwam omdat de soldaten in slaap waren gevallen. En toen die soldaten daar in slaap lagen, toen kwamen de vijanden en die hebben dat kasteel veroverd. En daarom zegt de Heer Jezus ook in deze brief tegen die gemeente van Sardis: word wakker. Waakt. Let op dat je niet hetzelfde overkomt als die wachters daar bij dat kasteel. Die in slaap waren gevallen En toen werd dat kasteel veroverd. Dus het was een rijke stad, Sardis. Het was een sterke stad met een sterk kasteel. En gemeente, en dat heeft ons iets te zeggen vanmorgen, het was ook een gemeente die niet vervolgd werd. Het is opvallend dat de Heer Jezus twee brieven schrijft aan Sardis en Laodicea die niet zo positief zijn. En dat zijn beide gemeenten waar het woord vervolging niet zo speelt. Misschien heeft dat ook vanmorgen ons iets wel te zeggen. Niet vervolgd. Ook wij worden niet vervolgd in ons land. Maar zijn we nog wakker? En aan die gemeente, dan, in die stad is een kleine gemeente, en aan die gemeente schrijft de Heer Jezus deze brief. En dan gaat de Heer Jezus aan die gemeente zeggen: ik ben het die de zeven geesten van God heeft. Vers 1. Wat betekent dat, kinderen? Wel, als je dat soort dingen in de Bijbel leest, dan ga je in de Bijbel kijken waar komt dat nog meer voor, die zeven geesten van God. En dat komt ook nog voor in Openbaring 1, het vierde vers. En het is ook de zegen die de dominee voor de dienst uitspreekt. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus en van de zeven geesten die voor Gods troon zijn. En ook in Openbaring 4 lezen wij van de zeven lichten die voor Gods troon zijn. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, daar wordt de Heilige Geest mee bedoeld. Het gaat hier over de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt, ook vanmorgen tegen u en tegen jou: ik ben de Heer Jezus Christus, ik ben de Zoon van God en ik ben het die de zeven geesten van God heb. Ik heb de Heilige Geest. En misschien denkt u vanmorgen, is dat nou zo bijzonder? Dat weten we toch, dat de Heere God drie enig is, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nee, gemeente, dat is wel bijzonder dat de Heer Jezus dat zegt. En eigenlijk zou je bij iedere brief die je leest in Openbaring jezelf de vraag moeten stellen: waarom zegt de Heer Jezus nu dit over zichzelf aan deze gemeente? En vanmorgen ligt die vraag ook voor ons. Waarom zegt de Heer Jezus dit tegen Sardis? Wel, hier ligt een enorme troost in. Troost? Ja, troost. Want de Heer Jezus gaat iets heel scherps zeggen tegen die gemeente. En misschien zegt hij het vanmorgen ook wel tegen u of jou. Hier in de kerk, aanwezig of meeluisterend. Dat de Heer Jezus vanmorgen tegen u of jou zegt: je hebt wel de naam dat je leeft. Je bent wel een lidmaat van deze gemeente. En je doet wel door de weekste dingen. En je vertoont wel de werken die horen bij het christen zijn. Maar ben je het echt? Leef ik in je hart? Ben je gezalfd met mijn geest? En als je dan vanmorgen in de kerk zit en je moet dan belijden: o God, ik ben iemand die wel in naam een christen heet en mijn collega's of mijn vriendjes noemen wij wel zo, maar eigenlijk ben ik het niet. Ik ben zo'n dode. Dan zijn deze woorden troost. Want wat heeft een dode niet? Wel, die heeft geen geest. En wat heeft een dode nodig om de Heer Jezus te leren kennen? Om een nieuw hart te krijgen? Ja, precies, die heeft die Heilige Geest nodig. En daarvan zegt de Heer Jezus nu vanmorgen tegen u en jou: zit je hier vanmorgen als zo'n dode in de kerk? Doe dan je oren open. Want ik ben het die de zeven geesten van God heb. En als u of jij zo dood in je hart bent, en geen nieuw hart van mij gekregen hebt en met zo'n boos hart over deze wereld gaat, hoor dan. Ik ben de Zoon van God en ik ben het die de zeven geesten van God, de Heilige Geest, heb. En ik kan die geest geven, ook vanmorgen, onder de bediening van het woord. En als je die geest dan ontvangt, dan ga je leven. En zo hoort u vanmorgen, gemeente, achter deze scherpe woorden van Jezus Christus. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Toch een rijk evangelie. Waarom zegt de Heer Jezus dat die gemeente dood is? Wel, het antwoord daarop staat aan het eind van vers 2. Daar staat namelijk, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Wat is er in die gemeente van Sardis aan de hand? Wel, die gemeente die heeft een naam naar buiten toe dat zij leeft. En zij vertonen wel werken, zij doen wel in door de week zijn ding. Ze gaan naar catechisatie, het jeugdvereniging en catechesewerk gaat door. En er is een mannenvereniging en wellicht ook een vrouwenvereniging. En ze bezoeken wellicht de zieken en de gevangenen. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb die werken eens goed bekeken. Dat woord gevonden betekent, ik heb dat goed onderzocht. En mijn conclusie, gemeente van Sardis, is dat ondanks dat jullie deze werken doen, dat die werken niet vol zijn voor God. En daarmee zegt de Heer Jezus tegen de gemeente van Sardis, jullie hebben wel de naam dat je leeft, maar als ik die werken voor mijn vader laat zien, dan is die naam niet terecht. Het is een valse naam. Want die werken zijn niet vol voor God. En daarom zijn jullie dood. We kijken vanmorgen in de spiegel, hè, gemeente. Misschien hebt u zichzelf al de vraag gesteld, hoe zit dat eigenlijk met mijn werken die ik de afgelopen week gedaan heb? Waren die vol? Wat is dan dat vol? Wel, het woord wat daar gebruikt wordt betekent zoveel als vervuld. Dat die werken ook komen tot het doel waarvoor die werken zijn, namelijk de eer van God. Dat woord komen we veel tegen in de schriften. Dat betekent het vervuld met blijdschap of vervuld met de Heilige Geest. Vervuld met liefde. En dan wordt ons een beetje duidelijk wat hier bedoeld wordt. Die gemeente is wel ijverig, maar het ontbreekt hen aan de juiste liefde. De werken worden wel gedaan, maar niet uit geloof. Een van de verklarers merkt hierbij op, in de gemeente kabbelt het wat. Het gaat zo rustig zijn gangetje in de gemeente. Maar de werken zijn niet vol voor God gevonden. En dan dat aangrijpende oordeel daarover. Gij zij dood. Moet de Heer Jezus dat vanmorgen nou ook over ons zeggen, gemeente? Over u en jou persoonlijk? Misschien komen deze woorden dan ook wel heel hard bij u binnen vanmorgen. En toch, gemeente, haakt niet af. Want achter deze woorden van scherpte klopt het liefdeshart van de Heer Jezus Christus. Hij wil niet dat het zo blijft. Kijk, gemeente, de Heer Jezus had deze gemeente voorbij kunnen gaan. Hij had kunnen zeggen tegen de gemeente van Sardis, nou ja, dat is het dan. Dit is mijn oordeel en ik ga jullie nu voorbij. En ga maar gewoon door met jullie leventje en ik ga wel naar de volgende gemeente toe. Maar dat doet hij niet. Nee, deze dode gemeente krijgt 5 bevelen. 5 opdrachten. De eerste staat aan het begin van vers 2. Zijt wakende. Letterlijk vertaald staat daar, word wakker. Zijn we nog wakker vanmorgen, gemeente? Zijn we nog wakker en zien we wat er in deze wereld aan de hand is? Zien we wat er in de gemeente aan de hand is? Zien we wat er in ons eigen leven aan de hand is? Zijn we nog wakker? Het is de boodschap van de Heer Jezus, als je dan zo ernstig eraan toe bent, word dan wakker vanmorgen. Laat je niet verrassen zoals die wachters bij dat kasteel, maar waakt. Die opdracht komen we heel veel tegen in de brieven. En juist ook in een tijd als vandaag, waarin we toch allemaal wel het gevoel hebben van wat gebeurt er nou toch in deze wereld om ons heen. Wat een onrust, wat een geweld, wat een dreiging. Roept de Heer Jezus ons vanmorgen op om wakker te zijn. Word wakker. Waakt. En versterk het overige, de tweede opdracht die de Heer Jezus geeft. Versterk het overige dat sterven zou. Wat bedoelt de Heer Jezus? Wel, daar komt hij straks in vers 4 op terug. Maar er zijn nog in de gemeente mensen die versterkt moeten worden. Die wel dat geloof in de Heer Jezus Christus hebben, maar die wankelen. En als zij geen aandacht krijgen, als zij niet vanuit het woord worden versterkt, dan zullen zij ook sterven. Bent u er zo eentje vanmorgen? Dat je hier vanmorgen in de kerk zit en dat als je gebed was, o Heere, open toch het woord vanmorgen en versterk toch mijn geloof. En versterk mij toch in uw huis. Geef mij voedsel op weg in dit leven. Het is een opdracht aan de gemeente om die mensen in de gemeente te versterken. En ook Petrus gebruikt die woorden in 2 Petrus 1. En dan legt hij uit dat het betekent dat het woord van de Heer Jezus Christus verkondigd moet worden. En dat er gewezen moet worden op de kracht van de Heer Jezus. Juist ook in de tijden wanneer het moeilijk is. En het is zo'n wonder, gemeente, dat de Heer Jezus deze gemeente niet voorbij gaat, maar ze oproept om te versterken wat nog levend is. De tweede opdracht. De derde staat in vers 3. Gedenk dan hoe gij het ontvangen hebt. Denk eens terug, gemeente, aan die tijd dat de Heer Jezus in je leven kwam. Dat het evangelie zijn werk ging doen in je hart. Denk er nou eens aan terug als je vanmorgen moet zeggen, oh, ik kijk in de spiegel, het gaat over mij. Mijn geloofsleven is soms zo dor en zo doods. Denk dan eens terug aan die tijd wanneer het nog levend was. Heel concreet, gemeente, mailde mij een vrouw een tijdje geleden naar aanleiding van deze preek. Weet u hoe ik dat doe, zei ze. Elke keer als ik in de Bijbel lees of als ik in de dienst zit en het woord gaat open voor mijn hart. En ik mag daar iets van de Heer Jezus Christus zien, van zijn liefde en genade. Dan zet ik een streepje in het woord. En als ik nou in tijden wat somber ben of dat gevoel van blijdschap is weg. En ik kan het allemaal niet meer zo plaatsen in mijn leven. Dan open ik mijn Bijbel en dan ga ik al die streepjes zitten lezen. En dan denk ik terug aan die momenten dat de Heer Jezus tot mijn hart sprak onder de bediening van het woord of onder het lezen van zijn woord. Maar dat is heel concreet wat hier bedoeld wordt. Herinner je nou eens die gebeurtenissen in je leven dat het evangelie werkte? En dat je het mocht geloven? En dat je de Heer Jezus zag in al zijn liefde en genade? Denk daaraan terug. Breng dat in herinnering. En als de Bijbel dat woord gebruikt, dan betekent dat vaak ook niet van breng dat alleen maar in herinnering en blijf daar dan bij liggen of bij stilstaan. Nee, dat moet ons dan weer opnieuw in actie brengen, in beweging zetten. Om ons te herinneren en daardoor het vuurtje van de liefde weer te laten ontvlammen, zodat we weer ons werk kunnen oppakken. En kunnen leven tot eer van Hem. De derde opdracht, gedenken. De vierde opdracht is bewaar het. Bewaar dat evangelie. Wees daar zuinig op als een schat die u is toevertrouwd. En leef daaruit en leef daarbij. En blijf daar heel dichtbij. En de vijfde opdracht is: bekeer u. En bekeren, kinderen, dat betekent: ga anders denken. Ga anders denken over jezelf en over de Heer Jezus Christus. En in dit verband betekent dat tegenover de gemeente van Sardis: denk niet zo goed over jezelf. Denk niet dat je tevreden kan zijn als de wereld zegt dat je zo'n levende gemeente bent. Maar bekeer je. Want ik heb daar een ander oordeel over. En kom bij mij terug met berouw, dat betekent dat woord ook. Beleid het voor de Heere. Ja, Heere, als u mijn werken zo ziet door de weeks die niet vol zijn voor u, toon daarover berouw. En wend je weer naar hem toe. En vertoon de werken en laat die werken weer vol zijn van liefde, van zijn geest tot eer van hem. Vijf opdrachten aan een dode gemeente. En daarom de oproep van morgen, gemeente, aan u en aan jou. Als je jezelf herkent in dat beeld, word wakker. Versterk het overige dat sterven zou. Gedenk, bewaar en bekeer je. Ja, maar ik kan mijzelf niet bekeren, zeg je misschien. Je moet eens weten wat voor boosheid er in mijn hart leeft. Ik ben het die de zeven geesten van God heb. En als ik mijn zeven geesten ga geven in je leven, dan worden deze bevelen beloften, gemeente. En ook na ontvangen genade geldt dat. Wanneer je misschien moet zeggen: ik ben zo ingezonken. Mijn werken zijn niet vol voor God. Hoe kom ik ooit weer terug bij hem? Hoe word ik ooit weer vol van hem? Hoe laat ik ooit weer die werken zien die vol zijn van hem en voor hem? Gedenk dan. Bewaar het. En keer terug, bekeer u. Tot hem die de zeven geesten van God heeft. Wat een opdracht, gemeente, aan een rijke, aan een dode gemeente van Sardis. Dan komen we bij onze tweede gedachte, de weinige namen. Vers 4. Doch gij hebt weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. Er zijn mensen in die gemeente die hun klederen niet bevlekt hebben. Kinderen, wat betekent dat? Zijn dat mensen die altijd met schone kleren door het leven gaan, waar nooit een moddervlekje op zit of zo? Betekent dat dat? Nee, het heeft een diepere betekenis. Dit zijn mensen die witte klederen van de Heer Jezus Christus ontvangen hebben en die hun klederen niet vies maken. Nou zeg je, dat vind ik nog steeds moeilijk om dat te begrijpen. Ik probeer dat uit te leggen, kinderen. Wat betekent dat? Wel, als je nog een boos hart hebt, als je nog geen nieuw hart van de Heer Jezus ontvangen hebt, dan heb je geen witte klederen. Dan kan je nog zulke mooie kleren aandoen, maar je hart blijft even boos. Maar hoor eens goed, kinderen, weet je wat de Heer Jezus nou wil doen in je leven? Hij wil jou een wit kleed geven. En met dat witte kleed is iets heel bijzonders aan de hand. Want dat witte kleed, dat is eerst gewassen door de Heer Jezus Christus in zijn bloed. Je zou zeggen, dan wordt het niet meer wit. Dan is het rood. Ja, maar dat is juist het wonder. Dat staat ook in Openbaring 7, dat die witte klederen gewassen zijn in het bloed van de Heer Jezus. En die witte klederen zijn helemaal wit, glanzend wit, prachtig mooi wit. En als de Heer Jezus nou in je leven komt, kinderen, dan geeft hij je zo'n wit kleed. En wat gebeurt er dan? Dat boze hart van jou, en al die zonden van jou en al die boze dingen die je doet en denkt, die worden door dat witte kleed bedekt. die zie je dan niet meer. En als de Heere dan naar je kijkt, weet je wat de Heere dan ziet? Dan ziet hij niet meer dat boze hart van jou en die boze gedachten en al die boze woorden en boze werken die je doet. Maar de Heere ziet dat witte kleed. En dan weet de Heere, dat is het kleed van mijn zoon. Dat is mijn eigen kleed. En dan ziet de Heere jou niet meer als een zwarte zondaar met veel zonden, maar hij ziet je als iemand die bekleed is met witte klederen. Van wie de zonden vergeven zijn, betekent dat. Heb je zo'n wit kleed in je leven al gekregen? Weet je het, dat de Heere Jezus je een nieuw hart gegeven heeft, dan heb je zo'n wit kleed ontvangen. En mag je weten dat je zonden vergeven zijn, gemeente. Bent u zo'n wandelaar in zo'n wit kleed in de gemeente? De Heer Jezus zegt tegen die voorganger van Sardis, let op die gemeenteleden die er zijn. Die in die witte klederen wandelen. Zij bevlekken die klederen niet. Wat betekent dat? Wel, zij houden zich ver bij de zonden vandaan. Zij zoeken die zonden niet op, maar zij vermijden die zonden in hun leven. Zij proberen dat witte kleed zo wit mogelijk te houden. Aan welke zonden moeten we dan concreet denken? Wel, als we het Griekse woord wat hier gebruikt wordt bekijken, dan komt dat tot twee keer toe nog elders voor in de schrift. In 1 Korinthe 8 betekent het dat de mensen niet bezig zijn met afgodenvlees te eten. Dat zijn dus gemeenteleden in 2015 die wandelen in die witte klederen van wie de zonden bedekt zijn. En die gaan niet met de wereld het op een akkoordje gooien, ook niet als dat economisch beter uitkomt. Maar zij houden zich daar verre van. Zij doen niet mee met die heidense feesten en die heidense afgodstempels. En ze gaan ook niet redeneren van het maakt nog niet uit, we kunnen toch wel een klein beetje meedoen. Je moet toch een beetje geven en nemen in het leven. Je moet toch ook denken aan je toekomst. En daarom doe ik maar mee. Nee, dat zijn mensen die zich daar verre van houden. Niet meedoen met de dienst in deze wereld van de afgoden. En de tweede keer komt dat woord voor in Openbaring 14. En daar gaat het over seksuele zonden. Nou, dan zitten we midden in 2015. Want als er nou ergens een gebied is waar het in het leven misgaat, gemeente, dan is het wel op dat gebied. Maar niet alleen onder jongeren. Daarvan zijn cijfers bekend die schrikbarend zijn. Maar het komt ook onder ouderen voor, ook in huwelijken. En deze gemeenteleden, die mensen die wandelen in die witte klederen, die doen dus niet mee aan de afgodendienst en onthouden zich ook van die seksuele praktijken van die dag, van die dagen. Er waren in die dagen mensen, Nicolaïten, die zeiden, je kan het na ontvangen genade wel een beetje ruim nemen hoor. Je hoeft niet zo bekrompen en zo eng te leven. Kom, je bent toch verzoend? Dan kan dat er toch ook wel mee door? Nee, zo niet. Deze mensen zoeken die witte klederen rein te houden. En zo met de Heere Jezus te wandelen. En ze zijn er in de gemeente van Sardis. En ze zijn er ook hier vanmorgen. Bent u of bent jij er een van? Is dit je leven, is hiermee met deze woorden je leven getekend, wel in deze wereld, maar toch die afstand bewaren tot deze wereld. Omdat je wakker bent, omdat je deze wereld probeert te begrijpen, wat is er toch gaande. En niet mee te doen, en niet de grenzen op te zoeken, maar je ver bij die zonde vandaan te houden. De Heer Jezus zegt tegen hun, zij zullen met mij wandelen. Dat is een belofte, gemeente. Als nu vanmorgen je hart in deze woorden is geschilderd, dat je zo in het leven staat, is dit een bemoediging. Je zal met mij wandelen in die witte klederen, overmits je het waardig bent. Ja, maar zegt iemand, ik ben dat niet waardig, die waardigheid zit toch niet in mij. Nee, die zit in dat witte kleed. Waarmee de Heer Jezus Christus je zonde bedekt en je leven verzoent. Daarin zit die waardigheid. En dan word je ook opgeroepen om als christen in deze tijd te leven. En om te wandelen in die witte klederen. Ook in het midden van de gemeente. Dan komen we bij onze derde gedachte, vers 5. Opgeschreven en beleden namen. Want, zegt de Heer Jezus, en hij heeft het nog steeds over die gemeente waarvan hij gezegd heeft dat ze de naam heeft dat ze leeft en dood is. Er zijn in die gemeente mensen die overwinnen. Dat betekent de mensen die dagelijks die strijd aangaan tegen die zonde. Want dat woord overwinnen staat hier in een werkwoordsvorm. Dat betekent dat is een doorgaand proces. En kent u dat niet, kind van God, dat u iedere dag weer opnieuw die strijd tegen de zonde moet voeren? Soms kan je daar zo ongelooflijk moedeloos van worden. Als je dan 's avonds de dag beschouwt en je denkt, ik ben weer in die zonde gevallen. Ik heb weer niet geleefd zoals ik waardig zou moeten zijn. Ik heb weer dat witte kleed wat ik van de Heer Jezus heb gekregen bezoedeld. Hoor dan wat Hij zegt vanmorgen tegen u en tegen jou. Die overwint. Die nou die strijd aangaat, iedere dag weer opnieuw. Die niet moedeloos gaat neerzitten bij de pakken, maar die strijd iedere dag weer aangaat. Die zal bekleed worden met die witte klederen. Opnieuw die belofte. En die witte klederen betekenen dan niet alleen dat je heilig bent voor Hem. Maar die witte klederen, en hoort u het goed, gemeente vanmorgen, die witte klederen zien op die overwinning. Want hoe ging dat in die dagen, kinderen? Als nou een generaal met zijn leger had overwonnen, hij had de vijand verslagen, dan hield die generaal meestal een optocht. En dan ging hij zelf voorop in een prachtige wagen, en vaak had hij dan iets van goud aan of prachtige kleding. En dan kwamen achter hem al die soldaten waarmee hij de strijd gestreden had, die overwonnen hadden. En die soldaten hadden niet een militaire pakje aan, maar die hadden witte klederen aan. En dat wit, dat zag dan op de overwinning die ze behaald hadden. En dat beeld wordt hier gebruikt. Die overwint. Die zal bekleed worden met witte klederen. Dan gaat de Heer Jezus met eerbied gesproken als generaal voorop. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft overwonnen. En in zijn kracht en door zijn geest, die zeven geesten van God, mag ik achter hem aangaan, die overwinning met hem gaan vieren. En hij gaat voorop en ik mag achter hem aan. Maar de overwinning staat vast. Dat is geen misschientje, dat is geen vraagteken, want hij heeft overwonnen. En een ieder die in hem gelooft, die zal overwinnen. Wat een troost vanmorgen, gemeente, voor u en voor jou. Als je dan die strijd in je leven kent, dat hij zegt, die overwint, die zal bekleed worden. Die zal met mij delen in die overwinning. En dan gaat hij nog een belofte geven. Alsof dit niet genoeg is, zegt hij erbij. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Hoort u dat vanmorgen, gemeente? Hoe ging dat in die dagen? Als je nou een misdadiger was, in Sardis bijvoorbeeld, en je werd veroordeeld en je werd gedood, dan werd je naam uitgegumd uit het register van de stad. Dan bestond je gewoon niet meer. Kijk, zegt de Heer Jezus vanmorgen tegen u en jou die met hem die strijd aangaat. Zo niet, zo niet. Bij mij gaat dat niet gebeuren, gemeente. Dit is een geweldige troost voor hen die die strijd aangaan. Ik zal zijn naam geenszins, letterlijk staat daar, nooit niet uitwissen uit het boek des levens. En dan mag ik weten, als ik de Heer Jezus heb liefgekregen in mijn leven, als Hij dat woord van zijn genade in mijn hart gegeven heeft, en als ik dat mag bewaren, gedenken en zo mag leven en wandelen met Hem op deze wereld in die witte klederen, dat de overwinning vaststaat en dat mijn naam geschreven staat in het boek des levens. En met eerbied gesproken, gemeente, God kijkt iedere dag in dat boek. En dan ziet Hij mijn naam daar staan. En die naam die wordt niet uitgewist. Is dat geen heerlijke belofte en een geweldige bemoediging in de dagen ook waarin wij leven? Waarin deze hele wereld bewogen wordt. En je overal die machten zich ziet ontwikkelen die zich tegen Christus en zijn gemeente keren. Uw naam staat opgeschreven, gemeente. In het boek des levens. Voor degenen die in Hem geloven en in Hem de strijd aangaan. En dan nog een derde belofte. Ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Ik zie dat dan zo voor mijn gemeente heel concreet. Als ik nou straks voor die rechterstoel van God sta. En God gaat mijn ziel onderzoeken. En de werken die ik in het leven heb gedaan. En als mijn geweten me aanklaagt dat dat nooit voldoende is geweest. Dat dan Jezus tussentreedt. En dat Hij mijn naam op zijn lippen gaat nemen. En dat Hij tegen de Vader gaat zeggen, Vader, dit is nou zo'n jongen of zo'n meisje uit Kralingseveer. Dit is nou zo'n man of zo'n vrouw uit Kralingseveer. Die die witte klederen in zijn leven ontvangen heeft. Die de strijd tegen de zonde is aangegaan, Vader. Dit is er zo eentje die U mij gegeven hebt. Die in dat boek wat U voor uw aangezicht hebt geschreven staat. Die met onuitwisbare inkt in mijn doorboorde handen geschreven staat. Vader, ik roep alle engelen tot getuigen dat ik voor deze man, deze vrouw, dit jongetje, dat meisje geleden heb. Dat ik zijn zonde verzoend heb. En dat zijn naam nu van mijn lippen komt, Vader. En dat dit jongetje, dit meisje, deze man of vrouw bij mij mag komen in mijn eeuwige heerlijkheid. En die eeuwige overwinning met mij mag gaan vieren. En daar met die witte klederen bekleed zal worden waar Openbaring 7 van spreekt. En hij of zij mag dan gaan staan aan de oevers van de glazen zee met dat witte kleed. En de palmtakken in zijn hand en gaan zingen. Het lied van het Lam, wat voor mijn zonden gestorven is. Wat mijn zonden verzoend heeft, wat mij gewassen heeft, zodat ik wit ben als de sneeuw. En ik mag in zijn eeuwige heerlijkheid gaan delen. Zou je erbij zijn straks? Als je nou vanmorgen hier in de kerk zit en je zegt, ja, die belofte is niet voor mij. Want ik ken de Heer Jezus niet. Wat moet ik nu gaan doen in het leven? Zit je zo vanmorgen in de kerk? Val dan deze koning te voet, jongeren of ouderen. Hij heeft de zeven geesten van God. En hij staat vanmorgen voor je met uitgebreide armen. En hij zegt wat je vanmorgen dan ook niet hebt. En wat je vanmorgen tekort komt, dat heb ik allemaal in mijn hand. En ik kan en ik wil je het geven. Ben je dood van binnen? Hij heeft het leven. Ben je zwart van binnen?
Hij heeft die witte klederen. En hij heeft overwonnen. En hij kan je bevrijden. Hij wil je bevrijden van die macht van de zonde. Om straks met hem te delen in die eeuwige heerlijkheid. Zou je dan komen vandaag? Zou dan komen vandaag? Stel het niet uit tot morgen. Denk niet dat ik later ouder word. Want je weet niet hoe oud je zal zijn. Morgen wordt er een meisje in Veenendaal begraven van 15 jaar. Gestikt in een epileptische aanval. Dan zeg je, maar ik heb geen epilepsie. Nee. Maar je kan dus sterven als je 15 bent. En dan? Als je dan voor Gods troon staat, gaat dan deze zoon van God die naam op zijn lippen nemen. Jouw naam. Uw naam. En daarom, gemeente, als vanmorgen dat oordeel misschien wel zo scherp door je hart snijdt. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. Kom dan. Want hij is dood geweest, maar hij leeft. En hij geeft het leven aan een ieder die vandaag tot hem komt. En kerk des Heren, misschien heb je wel gedacht, het gaat ook over mij. Zelfs na ontvangen genade ben ik er zo eentje waar het allemaal zo ingedut is. En er straalt weinig leven en licht uit mijn leven. Hoe moet ik dat doen in 2015? Gedenk dan. Herinner je die momenten dat hij in je leven kwam. Bewaar zijn woord en zijn geboden. En wees wakker. En vanmorgen mag ik u verkondigen in de naam van die zender dat zijn stem klinkt. Heden. En waar zijn stem klinkt, gaan doden horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En die ontvangen die drievoudige belofte. Van eeuwige overwinning. Van dat opgeschreven zijn in het boek des levens. En van het feit dat hij uw naam zal belijden voor zijn vader. En wat moet ik dan van de week concreet gaan doen, gemeente? Wel, dan hoor ik de Heer Jezus in Matthäus 10 zeggen, wie mijn naam belijdt voor de mensen, wie mijn naam belijdt voor de mensen, diens naam zal ik belijden voor mijn vader, die in de hemelen is. En daarom, kerk des Heren, wat is het beste evangelisatiemiddel in Kralingse Veer? Dat is uw levenswandel met deze witte klederen. Vanuit zijn overwinning. En getuige van de hoop die in u is. Heeft hij nu u niet kostelijke beloften gegeven? Word dan wakker vanmorgen. En geloof dat hij je die zeven geesten van God gegeven heeft. En dat hij je de kracht geeft. Om ook in 2015 zijn naam te belijden. En ook al is het dan zo dood en dor in uw leven. Hij is het leven zelf. Kom dan. Wie oren heeft vanmorgen, die horen. Wat de Geest tot de gemeente zegt. Amen. Laten wij danken en bidden.
Heere, wat geeft u deze gemeente rijke beloften. Wat een rijke evangelie voor een gemeente waar niet zoveel goeds over te zeggen viel. Maar wat bent u een rijke Christus voor een arme gemeente. En ook in het persoonlijk leven voor een arme zondaar. Wat geeft u een rijke bemoediging. Wie overwint. Witte klederen. Opgeschreven. En beleden. Heere, mag dat woord ons vertroosten ook in de week die we zijn ingegaan. Dat we uw naam mogen beleiden ook in deze wereld. En zo ook als leesbare brieven mogen functioneren in de samenleving rondom ons heen. Dat we zo evangelisatie mogen bedrijven in de wijken rondom deze kerk. Wilt u dat evangelisatiewerk dan ook zegenen? Heren, wij bidden u voor het landelijk jeugdwerk. We mogen toch geloven dat u ook in 2015 zo rijk om de jongeren werkt. We zegen het werk wat daar wordt gedaan en waarvoor we ook onze gaven gegeven hebben. In het midden van de gemeente, voor ouders en ambtsdragers en voor de jongeren zelf. Wil uw kerk bouwen, Heren, ook uit het komende geslacht, zoals u dat ook beloofd hebt. En geef ook hen die bij dit werk betrokken zijn, de jeugdwerkadviseurs, met alle vrijwilligers, zoveel die dit werk mogen doen, wat zij nodig hebben. Dat zij vervuld zullen zijn met uw geest en met de bewogenheid naar de jongeren toe. Heere, wij bidden u voor degenen die in het onderwijs werken en de vrijheid van onderwijs die iedere keer weer onder druk komt te staan, waar iedere keer weer vragen over worden gesteld. Het is zo'n rijk goed dat we dat mogen ontvangen. Mogen we dat ook bewaren? En wilt u het ook blijven geven en ook hen die daarin werkzaam zijn ook de vrijmoedigheid geven om ook op die plekken uw naam te beleiden. Zo bidden wij u, Heere, voor deze gemeente, voor de broeders van de kerkenraad, voor dominee Van der Brink. Wilt u ons met uw heilige geest vervullen, ook als zij de gemeente doorgaan in het pastorale werk, in het geven van de catechisaties, op de jeugdverenigingen en op andere verenigingen, in de bijbelstudiekringen. Werk in deze gemeente, Heere. Uw stem is vanmorgen vernomen, dat velen die nog niet gekomen zijn, zullen komen. En dat zij die u kennen, die stem mogen volgen, bemoedigd en vertroost. En dank dat we elkaar zo weer na langere tijd mochten ontmoeten. Er liggen hier dierbare herinneringen in deze gemeente. Heere, wij danken u voor al uw goedheid, dat u het bent die dezelfde blijft en die alle dingen in uw handen hebt. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 87 en daarvan vers 4 en 5. Vers 4, God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft, daar hebt u die opgeschreven namen. En vers 5, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dat is die beleden naam uit de derde gedachte van de preek. Psalm 87, vers 4 en 5.
verheffen wij onze harten tot God.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.